Het onderwerp voor deze morgen, zoals reeds is gezegd en aangekondigd, is gemeenschap. Als je over zo'n onderwerp nadenkt, is het altijd moeilijk om te bedenken waarvan we zullen uitgaan. Welk bijbelgedeelte we daarvoor zullen nemen. Ik wou het vanmorgen doen met de bekende gelijkenis die vanmorgen reeds geciteerd werd. Namelijk die van de wijnstok en de ranken. In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 15. En willen we eerst samen lezen. Johannes 15. Te beginnen bij het eerste vers. Waar de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden nu zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze in de wijnstok niet blijft. Als ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord, en me vergaat dezelfde, en me werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb, en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat mijn blijdschap in u blijven, en uw blijdschap vervuld zij. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dan dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet er niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat ge zult heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht blijven. Opdat, zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat ge elkander lief hebt. Tot zover dit bijbelgedeelte. Een wonderbare en overbekende gelijkenis. Die we ongetwijfeld al menigmaal overdacht hebben en waar we ook telkens weer door gezegend werden. De Heer Jezus sprak dikwijls in gelijkenissen, in beelden, vaak uit het leven gegrepen. Beelden ook uit de natuur. Geen wonder, de wetten van de natuur en de wetten van het Koninkrijk Gods hebben dezelfde wetgever, dezelfde auteur. Het is ons van de week al meermalen duidelijk geworden dat goddelijke heilswaarheden dikwijls illustratief terug te vinden zijn in de zichtbare dingen. Elke gelijkenis die de Heer Jezus gesproken had en heeft, had een speciaal doel, om een bepaalde waarheid te verduidelijken, soms ook wel juist om het onduidelijk te maken. Maar in elk geval is het zo dat beelden, gelijkenissen, typen, schaduwen, al deze dingen moeten dienen om belangrijke aspecten van het verlossingswerk te illustreren en ons duidelijk te maken. Ik heb ook vaak gemerkt, als je in een evangelisatiesamenkomst of bij de verkondiging van het woord een beeld gebruikt uit het leven of een voorbeeld, dat het altijd makkelijk blijft hangen. Welk doel heeft deze gelijkenis? Zou je kunnen afvragen. Wel, dat is niet zo moeilijk, omdat de Heer Jezus zelf op die vraag het antwoord geeft. Het staat er immers in hoofdstuk 15, in vers 11. Daar zegt hij, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Wel, is dat niet de wens van ons allen, dat wij die vervulde blijdschap ervaren, of om het anders te zeggen, die overvloeiende blijdschap, die blijdschap die een dagelijkse beleving en een ervaring is, en niet alleen maar zo nu en dan. Wel, als de Heer Jezus zegt, mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden, dan is er duidelijk sprake van tweeërlei blijdschap. Mijn blijdschap en uw blijdschap. En de Heer Jezus zegt, mijn blijdschap zal uw blijdschap volkomen maken, vervuld maken. Daar is een blijdschap die we ervaren, die we kennen over ons behoud. Over het loutere feit dat we weten door genade een kind van God te zijn. Blijdschap over de genade geeft Gods het eeuwige leven door onze Heer Jezus Christus. Als je iets gegeven wordt waaraan je behoefte hebt en het voorziet in de nood, dan word je daar blij van. Dan word je daar gelukkig van. En we hebben gezongen deze week, o blijde dag, o zalige stond toen ik Jezus als mijn heiland vond. We spreken vaak van die eerste blijdschap die we hadden toen we pas behouden werden. Daar getuigen we ook graag van. Vooral als daar een bijzondere ervaring of een bijzondere beleving, een bijzonder verhaal aan vooraf gegaan is. Dat hoeft natuurlijk niet altijd. Maar bij sommigen is het zo. En als wij mensen vragen in de tent om een getuigenis te geven, dan vertellen ze vaak hoe zij de Heer hebben leren kennen, hoe zij het evangelie aanvaard hebben, tot hem geleid zijn, en welke blijdschap en vreugde hun deel werd toen zij hem persoonlijk aanvaarden als hun verlosser en zaligmaker. Onze blijdschap. En dat is iets wat je elke dag opnieuw mag realiseren. Elke morgen als ik opsta mag ik bedenken, ik ben een kind van God. Heer, dank u. Ik ben verlost. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben gereinigd. Ik ben geheiligd. Ik kan niet verloren gaan. Ik ben bewaard voor tijd en eeuwigheid. En dan noem ik zomaar even een paar dingen. Die weten we allemaal. En ze zijn deze week tot dusver op allerlei wijze onderstreept geworden. En word je daar blij van. Dat zijn feiten. Heilsfeiten. Zegeningen. Die ons deel geworden zijn in Christus Jezus. Broeders en zusters. En toch, dat is nou eenmaal met ons zo. Wij wennen aan alles. Je kunt zelfs wennen aan het feit dat je een christen bent. Je kunt zelfs wennen aan het feit dat je een kind van God het zo vanzelfsprekend vindt dat je er eigenlijk nog nauwelijks door beroerd wordt. Dat je nog nauwelijks iets doet. Dat, ja, laat ik zeggen, je weet het wel. En als je er goed over nadenkt, dan komt het ook weer boven. Maar het is net of onze blijdschap dan niet volkomen is. Ik denk dat de Heer dat bedoelt als hij zegt tot zijn discipelen, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. De blijdschap des Heren, zo zegt de schrift, zal onze sterkte zijn. Dat is een blijdschap die we niet alleen hebben in de gaven, in de zegeningen die we ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. Maar blijdschap in de persoon aan wie wij al die zegeningen te danken hebben. Waardoor ze ons deel geworden zijn. Je kunt je verblijden in het heil. Maar dat is ook een blijdschap die we hebben in de heiland. Je kunt je verheugen in de verlossing. Zonder je te verheugen in de verlosser. Je kunt drinken van water. Zonder te bedenken waar dat water vandaan komt. En daarbij de bron vergeten. Het is de apostel Paulus die tot de Filippenzen zegt. Verblijd u in den Heere ten allen tijd. Niet verblijd u in het kindschap Gods. Niet verblijd u over de zegeningen zelf. Natuurlijk, daar kun je God nooit genoeg voor danken. Maar het gaat om de persoon van de Heer zelf. De levende Heer. Met wie we verbonden zijn. Tot wiens gemeenschap wij geroepen zijn. En voortdurende overvloeiende blijdschap als een geestelijke en een reële ervaring is alleen in Christus Jezus. Het gaat om hem, niet om het. Je kunt alle Bijbelse waarheden weten en toch die blijdschap niet ervaren. Je kunt kennis verzamelen en hoe belangrijk is dat we dat doen. Zonder het persoonlijk contact en de omgang met de Heer te beleven. De Heer zegt, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap volkomen wordt. Ik heb blijdschap over het feit dat ik behouden ben. Maar mijn broeder en zuster, die overvloeiende blijdschap ervaar ik alleen in de persoon van de levende Heer. De Christus, met wie wij op wonderbaarlijke en bovennatuurlijke wijze als een nieuwe schepping verbonden zijn. En dat is de waarheid die hier geïllustreerd wordt. Deze dingen heb ik u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Als u die overvloeiende blijdschap mist, dan moet u dit gedeelte gaan lezen. Daarom heeft de Heer Jezus deze dingen gesproken. Er heeft maar één verlangen. Dat het feest in uw leven zal zijn. Dat het een blijdschap is, niet berust op gevoelens, niet berust op bevindingen, ook niet berust alleen op feiten, maar berust alleen op het feit dat we in hem zijn. Want dat is het eeuwige leven, dat we God kennen en de Zoon die hij gezonden heeft. Als er staat, opdat mijn blijdschap in u blijven, kun je afvragen, wat was dan die blijdschap van de Heere Jezus? Waarvan hij wil dat ze ook in ons zal zijn. Wat was zijn vreugde, zijn dagelijkse vreugde, zijn overvloeiende blijdschap? Ook dat antwoord is niet moeilijk. Ik geloof dat we kunnen zeggen, broeders en zusters, dat de vreugde die het kenmerk was van de Heer Jezus Christus, was de ervaring van de ononderbroken gemeenschap met zijn Vader. De volkomen gemeenschap die er bestond tussen de Vader en de Zoon. Hij kon zeggen, en dat was het geheim van zijn leven, ik leef door de Vader. En ik wil u hetzelfde Johannes Evangelie, daarvan een paar duidelijke uitspraken van de Heer Jezus tonen. In Johannes 6, het zesde hoofdstuk van dit Evangelie, vers 57. Daar staat, gelijkerwijs mij, de levende Vader, gezonden heeft. En ik leef door de Vader. Alzo, die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Denk aan dat woord gelijkerwijs. De Heer zegt, gelijkerwijs, mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader. Merkwaardig, ik leef door de Vader. Wat bedoelde hij daarmee? Ik leef door de Vader. Zo zegt hij, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Hetzelfde principe. Zoals de Zoon leefde door de Vader, zullen wij leven door de Zoon. En zoals het zijn blijdschap was en zijn vreugde om te leven door de Vader, zo is het onze vreugde en onze blijdschap, zijn blijdschap in ons, als wij leven door de Zoon. Er staat niet gelijkerwijs met de levende Vader gezonden in vers 57 en ik leef voor de Vader. Ook dat is natuurlijk waar. Maar daar gaat het niet om. Hij zegt ik leef door de Vader. Die mij eet, die zal leven, er staat niet voor mij, maar die zal leven door mij. In Johannes 14... het 14e hoofdstuk, het 9e vers, daar, dat zijn woorden die de Heer Jezus gesproken heeft in de laatste nacht van zijn leven, toen hij met zijn discipelen vergaderd was in de opperzaal. Daar staat in Johannes 14, in vers 9, na een gesprek dat zich ontwikkelde met de discipelen over de weg, de waarheid en het leven. En zegt Jezus, Filippus vroeg in vers 8, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En Jezus zei tot hem, ben ik zo lange tijd met u en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Een volmaakte eenheid tussen de Vader en de Zoon had tot gevolg dat hij de Zoon zag de Vader. Want de Vader openbaarde zich door de Zoon. En de Zoon leefde door de Vader. En daartoe was hij in de wereld gezonden, niet om zichzelf te openbaren, maar om de Vader te verklaren. Om God te verheerlijken. Die mij ziet, ziet de Vader. Ik en de Vader zijn één. Uit eenheid vloeit voort gemeenschap. Eenheid wordt waargemaakt, wordt beleefd en ervaren door gemeenschap. Of misschien moet ik het anders zeggen. Gemeenschap is een gevolg van een eenheid die bestaat. En toen de Zoon op de aarde wandelde in vlees en bloed, was er een volmaakte eenheid tussen de Vader en de Zoon. En die eenheid openbaarde zich door een volkomen gemeenschapsleven. Zodat hij zei, die mij gezien heeft de Vader gezien. Niet in zijn uiterlijk, maar in dat wat hij deed, in wat hij sprak, in zijn wezen, in het karakter. Wat hij openbaarde. Wel, broeders en zusters, dat brengt ons bij een andere gedachte, dat er een absolute afhankelijkheid ook was, dat is de consequentie daarvan, een afhankelijkheid van de Zoon ten opzichte van de Vader. Gewoonlijk hebben we daar een te onjuiste voorstelling van, namelijk van de hulpeloosheid en de machteloosheid van de Zoon des mensen in zichzelf. We zijn vaak zo bang, en wel begrijpelijk, om zijn godheid aan te tasten, dat wij, als we met hem bezig zijn toen hij op aarde wandelde, denken dat hij niet zo hulpeloos was en onafhankelijk was als hij eigenlijk zei. We zingen wel met Kerstmis, hulpeloos kind, heilig kind, hulpeloos. Maar, broeders en zusters, als we de Heer Jezus zien optreden in de evangeliën tijdens zijn leven, dan zeggen wij, hij beschikte toch over goddelijke vermogens. Was zijn hele optreden niet wonderbaar? Reinigde hij niet de melaatsen? Spijzende hij niet de 5000? Stilde hij niet de storm? Wekte hij de doden niet op? Inderdaad. Maar bedenk dat hij dat deed. Niet in de eerste plaats in het feit dat hij de Zoon van God was. Zeker, hij was Gods Zoon. Maar zijn vleeswording betekent, en daar komen we voor ons tot een moeilijk te begrijpen punt, zijn vleeswording betekent eigenlijk de ontlediging, zichzelf ontledigen, het wordt ook gebruikt in Filippenzen 2, die zichzelf, wat het geen roof acht, geacht heeft, gode even gelijk, en heeft hij zichzelf ontledigd, waarvan? Niet van zijn godheid, maar wel van zijn goddelijke heerlijkheid en zijn goddelijke vermogens, heeft hij de gestalte van de dienstmecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Als de Zoon van God was hij de Almachtige. Maar als de Zoon des mensen was hij de machteloze en de hulpeloze, die niets kon doen in eigen kracht. En ook niets deed in eigen kracht. Hij had het zijn discipelen vader vaak gezegd. Maar zij geloofden er niet. En wij? Wij vermengen vaak de almacht van Gods Zoon met de onmacht van de Zoon des mensen. En daarom ontgaat ons vaak de betekenis van zijn leven op aarde. Hij was een mens op aarde die alle geloof en gehoorzaamheid vervulde. En die in onafgebroken gemeenschap met de Vader alleen deed wat de Vader door hem deed. En alleen sprak wat de Vader hem deed spreken. Broeders en zusters. Een volledige openbaring van de Vader zelf. Zodat hij kon zeggen, die mij gezien heeft. Heeft de Vader gezien. Hij was de getrouwe getuige. Voor toen ik ben er. Getrouwe getuige. De eerstgeborene doden. De overste van de koning der aarde. Openbaring 1. De getrouwe getuige. Dat wil zeggen, een volmaakte afspiegeling van de Vader zelf. En het enige, juiste, ware beeld van de Vader is dat beeld dat door de Zoon geopenbaard is. Wie hem niet kent, kent ook de Vader niet. Die de Zoon niet kent, die kent de Vader niet. Wel, ik wil u nog een paar teksten lezen. Nog altijd in het Johannes Evangelie. Johannes 5, vers 17. Het zijn vaak uitspraken waar we overheen lezen. Johannes 5, vers 17. Er staat, en Jezus antwoordde hem, hij was voortdurend in discussie met de godsdienstige leiders van het volk. Hij zegt, mijn Vader werkt tot nu toe en ik ook. Ik werk ook. Daarom zochten de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn eigen Vader was, zichzelf een gode even gelijkmakende. Jezus dan antwoordde en zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan een beetje, kan niets van zichzelf doen, tenzij hij het de Vader ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon des mensen. De Zoon kan niets van zichzelf doen. De zoon des mensen op aarde was volledig afhankelijk van de Vader. En dat openbaarde zich in een volmaakt gemeenschapsleven met de Vader. Met als gevolg dat de Vader zich volkomen door de zoon kon openbaren. En er staat in hetzelfde hoofdstuk in vers 30, nog eens, dat de Heer Jezus zegt, ik kan van mijzelf, wat doen? Niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. En de vreugde van de Heer Jezus was om die wil des Vaders te volbrengen. En dat wil zeggen dat hij met terzijdezetting en verloochening van zichzelf als een volmaakte gehoorzame dienstknecht de wil des Vaders volbracht heeft. Vers 36, hetzelfde hoofdstuk nog. Daar staat, maar ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes, Johannes de Doper. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, die werken die getuigen van mij, dat de Vader mij gezonden heeft. De werken die mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen. De Heer Jezus Christus deed niets uit zichzelf. Maar hij deed alleen datgene wat de Vader hem te doen gegeven had. En daar werd aangetoond dat hij de gezondene was. De gehoorzame. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan ga ik naar hoofdstuk 7, Johannes 7. Er staat in vers 16. Daar spreekt Jezus niet over zijn werken, maar over de woorden die hij sprak. In vers 16. Jezus antwoordde hun en zeide, mijn leer is mijne niet, maar desgenen die mij gezonden heeft. Zo iemand wil deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen of ze uit God is, dan of ik van mijzelf spreek. Hij sprak niet van zichzelf. Hij sprak niet uit zichzelf. Maar de woorden die hij sprak, waren de woorden die de Vader hem deed spreken. Broeders en zusters. En dat wijst op een volmaakte eenheid tussen de Vader en de Zoon. En dat wijst ook op een volmaakte gemeenschap. En in Johannes 8, daar staat in vers 28. Johannes 8, vers 28. Jezus dan zei tot hem, wanneer gij de Zoon des mens zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik die ben en dat ik van mijzelf niets doe. Het gaat alleen om die ene uitdrukking. Dat ik van mijzelf niets doe. Maar deze dingen spreek ik gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. Waar het blijkt dat de Heer Jezus, toen hij op aarde was, moest leren. Moest luisteren. Moest gehoorzamen. Broeders en zusters. En als we het leven van de Heer Jezus bestuderen, dan zien wij hoe die afhankelijkheid van de Vader ook duidelijk tot openbaring komt door zijn diep en innig gemeenschapsleven en gebedsleven tot de Vader, met de Vader. Hele nachten zonden hij zich af in de stilte om te bidden. Er wordt niet in de Bijbel verbeld wat hij bidt. We hebben wel enkele gebeden van de Heer Jezus. Johannes 17 bijvoorbeeld, wat we noemen het zogenaamde hoge priestelijk gebed. Maar dat daar een onophoudelijk, laat ik maar zeggen, gebedsleven was, dat zich ook uitte, dat hij zich bij sommige gelegenheden, vooral voor grote momenten, zelfs ook voordat hij zijn 12 discipelen uitkoos, een hele nacht doorbracht op de berg, in gemeenschapsleven, in gemeenschapsoefening met de Vader. Er was geen show. Dat was niet zomaar een uiterlijke demonstratie. Nee, mijn broeder, de Zoon was zich bewust dat hij niet zonder de Vader kon doen. Hij had zijn goddelijke vermogens verloochend. Hij had zich laten dopen in de Jordaan. Om daarmee te kennen te geven dat hij als mens op aarde leefde. En als mens, als zoon van Adam, die volmaakte gerechtigheid Gods wilde openbaren. Wel, dat is het wonder, het geheim van het leven van de Heer Jezus. Het geheim lag in de band, in de gemeenschap, in het contact met de Vader. En de wonderen die je deed, en de woorden die je sprak, en de wijze waarop je handelde, was een uitdrukking van de Vader zelf. De getrouwe getuige. Hij sprak van zichzelf niet. Maar de zender werd openbaar in de gezondene. En dat is het. Wat hij zegt. De Zoon kan van zichzelf niets doen. Broeders en zusters. Wel, en dan kom ik bij Johannes 15, wat we gelezen hebben, de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. En daar lazen wij die woorden, dat de Heer Jezus zegt in vers 5, in het laatste gedeelte, het laatste regel. Want zonder mij kunt gij niets doen. De Zoon kan van zichzelf niets doen. Hij leefde door de Vader. En wat de Heer Jezus wil illustreren is dit. Dat wij niet zonder hem kunnen doen. En we alleen maar kunnen leven door hem. Nog eens. Het leven van de Heer Jezus was een openbaring van een volmaakt geloof. Van een volmaakte gehoorzaamheid. Van een volmaakte gemeenschap. Daarin heeft hij God verheerlijkt. Omdat hij door de Vader leefde. En de Vader zich volkomen kon manifesteren. In en door de Zoon. Wel, broeders en zusters, christenen. Dat hebben we de week gezien. Zijn door de wedergeboorte nieuwe schepping. Ze zijn geschapen in Christus. De Bijbel leert ons hoe God de eerste mens schiep. Formeerde als het werk zijner handen, het stof der aarde. De Bijbel vertelt ons ook hoe God de nieuwe mens schiep. Efeze 2 vers 10 zegt, wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken. Welke God voorbereid heeft. Opdat wij door dezelfde zouden leven. Onze relatie als gelovigen. In deze bedeling tot Christus. Is de relatie van een levenseenheid. We zijn overgeplant. In Christus. Broeders en zusters. Dat is het werk van de Geest van God. Dat is in wezen de wedergeboorte. We zijn allen, 1 Korinther 12 vers 12, door één geest tot één lichaam gedoopt. De Heer Jezus Christus, gekruisigd, gestorven, opgestaan, verrezen, is het hoofd van de nieuwe schepping. En broeders en zusters, wij zijn in hem geworden tot de nieuwe schepping. En we hebben in hem het leven. We hebben, zoals we beluisterd, in hem het eeuwige leven. En dat eeuwige leven wordt openbaar in en door ons, door een gemeenschapsleven. Eerst moet die eenheid er zijn. En die eenheid is er. Het is een wonder, een mysterie. De nieuwe geboorte. Broeders en zusters. Het is een wonder dat we deel uitmaken van die nieuwe schepping. Dat we leden zijn van het lichaam van Christus, waarvan hij zelf het hoofd is. Dat we, zoals Romeinen Zetter zegt, Eén plant geworden zijn in de gelijkmaking sinds doods en ook in de gelijkmaking in de opstand. Eén plant. En dat is wat hier staat in Johannes 15. De wijnstok en de rank. Het is één plant. Het is één geheel. Onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Een wijnstok zonder rank is niks. En een rank zonder wijnstok is niets. Een hoofd zonder lichaam is niets, is oncompleet, incompleet. En een lichaam zonder hoofd is ook niets. Broeders en zusters. En dat is het wat we ons voor moeten stellen, waar we ons vertrouwd in moeten raken. Een christen is iemand die in Christus is. En daardoor een nieuw schepsel. En daardoor is hij gesteld, en dat is de consequentie, om in volkomen afhankelijkheid te leven van Christus. Van zichzelf kunnen we niet. Presteren we niet. Mijn broeder en zo. Nee, we zijn afhankelijk. We hebben het leven ook niet in onszelf. We hebben het leven in hem. Ons leven is met Christus verborgen bij God. En dat nieuwe leven kan zich alleen in ons manifesteren als wij in hem blijven. Als we gemeenschap met hem oefenen. En naarmate wij die gemeenschap met hem oefenen, broeders en zusters, na die mate zal dat leven van Christus, het hoofd van de nieuwe schepping, dat nieuwe leven, dat opstandingsleven, zich ook in de praktijk van onze dagelijkse levenswandel openbaren. Dat is het geheim van een christelijk leven. Jezus kon alleen doen, de Heer Jezus Christus kon alleen doen, wat de Vader in en door hem werkte. En wij kunnen alleen doen wat Christus in ons werkt. Alleen daarin wordt de Vader verheerlijkt. Alleen dat heeft eeuwigheidswaarde. Alleen dat is de moeite waard, de rest niet. Dat wat we zelf doen, uit welke overweging, uit welke motivatie ook, met welke beste bedoeling, heeft voor God geen enkele waarde. Dat is de vrucht, de openbaring van onszelf. Zelfopenbaring, zelfmanifestatie. Dat is het vlees. Dat is het beginsel van deze wereld. Maar broeders en zusters, een christen is iemand die niet meer leeft. Niet meer ik, zegt Paulus. Ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof. Niet door mijn inspanningen, niet door te trachten, niet door dit of zus te doen, maar leef ik door het geloof des Zoons van God, die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Om wat te doen? Om zijn leven en ons te leven. Onze enige kracht, onze enige mogelijkheid, gemeenschapsleven, is geloofsleven. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat betekent dat een christen nooit de kans krijgt om, laat ik maar eens zeggen, een christelijke persoonlijkheid te worden. Met de borst vooruit, ik heb dat gepresteerd. Dat heb je in de wereld, op alle terreinen. Je hebt dat in de sportwereld, je hebt dat in de muziekwereld, zijn sterren onder. Vooraanstaande figuren. Heb je in de vakbondswereld, in de politieke wereld, we kennen ze bij name. zijn mensen die wat gepresteerd hebben. Die ze naar boven gewerkt hebben. Broeders en zusters. Weet u wat zo ellendig is? Dat ook in de gemeente van Christus er zoveel zijn. Die zo met de borst vooruit lopen. Namen. Met titels. En al dat soort dingen meer. Die opvallende figuren zijn. Die ook vaak vereerd worden. En een aanhang hebben. Enzovoort. Neem het werkelijke christelijk leven, het gemeenschapsleven met de Heer. Mijn broeder en zuster, zal ons in de eerste plaats nooit populair maken, dat is punt 1. Maar zal ons ook nooit tot een persoonlijkheid maken, in onszelf niet. De Heer heeft geen belangrijke figuur nodig. Als ik de Bijbel lees en ik zie de geschiedenis van Paulus en ik zie de geschiedenis van de andere discipelen, zeg de Heer, gaat maar wat nonchalant met zijn dienstknechten om. Laat ze in de gevangenis zitten, laat ze maar op gang gaan. Worden de Bijbel eens verteld wat hun afloop is, hoe het verder met hen gegaan is. Ze krijgen niet dit en ze krijgen niet dat. Ze verdwijnen zoveel van de toneel en het werk van de Heer gaat door de Heilige Geest. Ja? Waarom? Wel, omdat dat wat in het leven van de Christen openbaar wordt, dat niet uit hem, maar uit Christen wat hij zelf gedaan heeft, is tot verheerlijking van de Vader. Een wijnstok, een rank, laat ik zeggen een rank, is op zichzelf een heel zwak ding. Ik kan met mezelf niets. En ook wij, zonder mij kunt gij niets doen. Als we dan wel wat doen wat waard is voor de eeuwigheid. Mijn broeder en zuster, is dat niet onze prestatie? Niet ons werk. Niet onze wijze van optreden. Niet onze redeneerkunst. Maar het is dat wat hij in en door ons gewerkt. En dat is genade. Daar is al een roem bij uitgesloten. Broeders en zusters. En dat betekent dat we in alle opzichten volkomen afhankelijk zijn. Nog eens, zijn leven was een openbaring van de Vader. En ons leven is een openbaring van Christus. De Heer Jezus heeft dat trouwens op gezin speeld. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weer tot u. Nog een kleine tijd. En de wereld zal me niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben. Gij in mij en ik in u. In die dag zult gij bekennen dat ik in de Vader ben. Gij in mij en ik in u. De Heer Jezus had er heel wat verteld in die laatste nacht van zijn leven daar in de opperzaal. Dingen die ze toen nog niet konden verstaan of begrijpen. Maar die ze na deze, zegt de Heer, zouden verstaan. In die dag. Dat heeft niet te maken met de eeuwigheid. Niet met de dag van de wederkomst van de Heer als het geloof overgaat in aanschouwen. Maar het zou zijn in die dag als de trooster gekomen was. Als Christus verheerlijk zou zijn aan Gods rechterhand. Als hij de Heilige Geest gezonden zou hebben. In die dag zult gij bekennen dat ik in de Vader ben. Gij in mij en ik in u. En een gelover die dat bekend heeft, die daarvoor de ogen is opengegaan, is een gelover die een vruchtbaar leven openbaart en wiens blijdschap vervuld is. Gij in mij en ik in u. Dat is de relatie die we hebben tot de Heer Jezus Christus. Wij in hem geplant, dat is eenheid. En ik in u, dat is gemeenschap. Voortvloeide de Heer uit die eenheid. De rank geplant in de wijnstok, dat is een eenheid. Een organische eenheid, een levenseenheid. En het gevolg is gemeenschap. Want de wijnstok stort zijn leven uit in de rank. En de rank draagt vrucht. Gij in mij. Dat is de Efezebrief. In Christus. Dat is de nieuwe schepping. En ik in u. Dat is de Colossensebrief. Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. Het zijn twee aspecten van de ene dezelfde waarheid. Het een spreekt van eenheid als een feit. Door God gewerkt. Een nieuwe schepping. En anders spreekt van gemeenschap. Als een ervaring. Als beleving. Heeft te maken met onze wandel. Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. Heb je leer en leven. Staat of toestand, hoe je het noemen wilt. Met een vloed voort het andere. En in die dag zult gij bekennen dat ik in de Vader ben. Gij in mij en ik in u. En een van de moeilijkste dingen die ik in mijn leven moet leren. En nog steeds moet leren is dat ik van mezelf niets kan. Ik verbeel me wel eens wat. Ik heb wel eens een beetje een hoge dunk van mezelf. En ik denk het allemaal wel te kunnen. Maar de Heer laat je op een gegeven moment wel ontdekken dat het niet kan. Dat het onmogelijk is. Dat het waardeloos is. En mijn broeder en zuster, we leven niet in een gemeenschap van zelfprestatie, van doe-het-zelvers. Maar van mensen die belijden dat ze met zichzelf niet, zelfs niet een beetje kunnen, helemaal niets kunnen. Mijn broeder en zuster, dat God al ons kunnen uitgeschakeld heeft. In Christus aan het kruis. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik. Alleen Hij. Die in en door mij leeft. En dat alleen kan doen naarmate ik me inderdaad van die afhankelijkheid bewust ben. En daarvoor ook de consequentie aanvaard. Namelijk door een waarachtig gemeenschapsleven met de Heer. Blijf, of zoals hier staat, blijft in mij. Want zo staat het er in Johannes 15. Eerst wordt een feit genoemd. In vers 15, vers 5. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. In een geestelijke zin vertaald in dit verband. De wijnstok is Christus, de verheerlijkte heiland. De verrezen Christus. Niet op aarde, de ware wijnstok is geplant in de hemel. Broeders en zusters. In tegenstelling met de andere wijnstok van de oude mens Israël. Die overgeplant werd van Egypte naar Canaan. Er zijn tal van profetie over een wijnstok die stinkende druiven voortbracht. Maar daar hebben we het nu niet over. Hier staat, ik ben de ware wijnstok. En die ware wijnstok is Christus. Broeders, dus de verheerlijkte Heer in de stad. En gij zij de ranken. Ze zijn in hem ingeplant. In die ware wijnstok. Dat hebben we zelf niet gedaan. Dat is het werk van Gods genade. U bent een rank. U bent in hem geschapen. U bent een Christus, die is een nieuwe schepping. U bent in hem. U bent in hem gedoopt. U bent met hem vereenzelvigd. U bent een levenseenheid geworden met hem die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. En dan staat er, vers 5, die in mij blijft. En ik in hem. Gij in mij en ik in u heb je het weer. Die in mij blijft en ik in hem. Die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Even verder lezen wij. Hierin wordt de Vader verheerlijk verzacht. Dat gij veel vrucht draagt. Dat gij veel vrucht draagt. Het gaat om een vruchtdragend leven. Een leven dat de moeite waard is. Een leven waarin de Vader verheerlijkt wordt. De Zoon heeft de Vader verheerlijkt. Op volmaakte wijze. Johannes 17. Ik heb uw naam verheerlijkt. Ik heb volleindig het werk dat gij mij te doen gegeven hebt. En mijn broeder en zuster, de Vader is de landman. En daar waar de gelovige, de christen, zich bewust in Christus weet en vanuit en door hem leeft, zal hij ook de Vader verheerlijken. Door de vrucht die openbaart. Dat is de vrucht van de wijnstok. Dat is niet zijn werk, maar de wijnstok heeft door de uitstorting van het leven, zou je kunnen zeggen, die vrucht aan de rank geproduceerd. Die rank heeft de genade, het voorrecht, dat hij de vrucht van de wijnstok mag dragen en tonen aan de wereld, aan de omgeving. Als je die vrucht aan die rank ziet hangen, dan kun je zeggen, wat een prachtige rank. Dat is niet het werk van die rank. Het is het werk van die verborgen wijnstok die je meestal niet kunt zien. Bedekt achter bladeren. Het is niet zichtbaar. Het valt nauwelijks op. Het is helemaal bedekt onder de vrucht en de bladen. Al wat eraan groeit. Maar het geheim is de wijnstok. We spreken nooit van de vrucht van de rank. Maar al van de vrucht van de wijnstok. Het is de wijnstok die de rank de vrucht doet dragen. En daarom zit het blijft in mij. En dat blijven in hem. Dat is hetzelfde als heb gemeenschap met hem. Blijven in hem met wie we één zijn. Waarmaken door het geloof wat we zijn in Christus. Blijf in hem. En als je in hem blijft, dan hoef je geen angst en geen zorg te hebben dat je geen vrucht draagt. Maar die in mij blijft, staat er, die draagt veel vrucht. Het geheim van een leven vol vrucht en vol zegen is eenvoudig, zegt de lied, blijven in hem. Dat is het. Gemeenschapsleven. En hoe ervaren wij dat gemeenschapsleven, broeders en zusters? Wel, ook daar wordt over gesproken in vers 7. Indien gij in mij blijft. Dat is immers het geheim van een vruchtbaar leven. Indien gij in mij blijft. Dat wil zeggen, indien gij met mij gemeenschap oefent. Die gij in mij blijft. En mijn woorden in u blijven. Zo wat gij wilt, zult gij begeren. En het zal u geschieden. En mijn woorden in u blijven. Dat wil zeggen, de woorden van Christus in ons te hebben, zijn woorden van geest en leven, is hetzelfde als Christus in ons te hebben. Gij in mij en ik in u. Dat leven, dat gemeenschapsleven ervaren wij door het woord. Dat gemeenschap is geen gevoelsleven. Nee, broeder en zuster. Maar dat gemeenschapsleven komt door het woord. Van de eerste gemeente in Jeruzalem lezen wij, ze waren verhardende leerder apostelen en in de gemeenschap. Het woord leidt tot gemeenschap. Wij hebben gemeenschap met elkaar omdat we kunnen communiceren. Ik kan u niet zeggen hoe verdrietig het is als je een kind hebt, we hebben zo'n kind, onze jongste, Jacobje, daar kun je niet mee communiceren, wel een beetje, maar niet zoals met u. Hij kan alleen maar ja en nee zeggen en knikken. En hij begrijpt je wel. Maar je kunt hem niks vragen dat hij antwoord kan geven. En je kunt niet met hem communiceren. Je kunt niet met hem praten. En onze oudste kleinzoon is dito, weer anders. Dat is nog erger. Je kunt een autistisch kind, hij leeft in zijn eigen wereld. Je kunt daar niet binnendringen. Hoe zie je het doek? Je haalt hem bij je thuis. En je wilt hem de liefde bewijzen omdat je hem lief hebt. Maar er is geen communicatie mogelijk. En daar sta je dan. Daar zit je dan. Mijn broeder en zuster. Het woord is de openbaring van gemeenschap. Een beoefening van gemeenschap. En willen we gemeenschap met de Heer beleven, zullen we het nooit buiten dit woord om kunnen doen. Wie mijn vlees eet, zegt de Heer, mijn bloed drinkt, Johannes 6, die blijft in mij en ik in hem. Gemeenschap hebben is gemeenschap met het woord hebben. En vrucht dragen is een resultaat van een gemeenschap met het woord hebben. Want het is zijn woord. De gemeenschap die de zoon met de vader had was, dat de vader met de zoon sprak. Communiceerde. En daar is behoefte aan. Wel, blijven in hem. Er zijn zoveel dingen die juist dat trachten te willen verhinderen. Ook vaak in de prediking, wat men zo vaak hoort, onder de allemaal goed bedoeld. Broeders en zusters, dat twijfel ik nooit aan. Maar waar het altijd weer blijkt, dat de verantwoordelijkheid bij ons gelegd wordt. Dat wil zeggen, wij moeten dit, wij moeten zo nodig dat, wij moeten zo nodig zus, en wij moeten zo, enzovoort. Waar je onder, laat ik zeggen, in een soort kramphouding komt van ik moet dit, ik moet dat en draag ik wel vrucht en is mijn leven wel dienstbaar en enzovoort, enzovoort. We zingen ook vaak in onze liederen, dat moet ik helaas constateren, zijn dekken lang niet altijd de Bijbelse waarheid, laat staan de Bijbelse terminologie. Wij spreken dat we dicht bij hem moeten blijven. Wij zeggen klem vast aan de rots u. Dat zijn allemaal dingen die wij moeten. Wij moeten gaan die rots klemmen. Klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Dan zitten we te klemmen, jongens, vasthouden. En andere wijzen zeggen we, dicht bij Jezus wil ik blijven. Jawel, natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar bij hem blijven is toch weer heel wat anders dan in hem blijven. Bij hem blijven is altijd weer iets wat ik doe. Ik ben bij hem gebleven. Ik heb dat gedaan. Ik heb zoveel gebeden. Ik heb zoveel dit. Ik bij hem blijven. In hem blijven is de uitschakeling van de ik. Doet hij het? Als het bij hem is, als ik het moet doen, als ik me moet vastklemmen, ik, kan ik hem maar vasthouden? En vele gelovigen leven in een kramphouding. Zijn nog niet blij. Hun blijdschap is niet volkomen. Ze ontdekken hun tekorten. Ze willen wel, maar het komt niet klaar, het komt niet goed. Wel. Deze dingen hebben u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. En ware, echte, blijvende blijdschap, mijn broeder en zuster, is alleen uit en door hem. Je kunt een plank aan een boom timmeren. En dan kun je zeggen, die plank die zit heel dicht aan die boom. Zit eraan vastgeklemd, aan vastgespijkerd. Maar die boom zal nooit in staat zijn om die plank vrucht te doen dragen. Het is geen levenseenheid. Mijn broeder en zuster. En wij kunnen trachten hem te omvatten en ons aan hem vast te klemmen. Nee, onze relatie is veel inniger. We zijn in hem, één plant. Één levenseenheid. Één organisme. Met hem. Een nieuwe schepping. En het geheim van de nieuwe schepping is dat het hoofd zich door zijn leden openbaart. En daarin wordt God verheerlijkt. Met minder is God niet tevreden. En dat, zo heeft de Heer Jezus het geopenbaard. Hij was in de Vader. En de Vader door hem. En de consequentie was dat hij zijn afhankelijkheid van de Vader demonstreerde, beleed, openbaarde, manifesteerde door voortdurend die gemeenschap met de Vader te beoefenen. En broeders en zusters, wij kunnen slechts leven door hem. En dat kunnen we alleen maar waarmaken, ervaren door de gemeenschap met hem te zoeken. Daar ligt het geheim van blijdschap. Geheim van vrucht dragen. Het geheim van geestelijk leven. Niet doe het zelfers, maar Christus in ons. Het gaat om het leven van Christus. En het oude is voor God reeds een afgedane zaak. Als dat voor ons niet zo is, dan is dat uw zaak en doet u aan de waarheid Gods tekort. En u komt geen stap verder. Want het zal alleen maar blijken dat alles wat een product is van mijn ik voor de eeuwigheid geen enkele waarde heeft. Hoezeer ook bewonderd en aangebeden door mijn omgeving, door mijn fans of door wie dan ook. Christus in ons. Galaten 2. Ach, laat maar lezen zoals het er staat. Ik kan het allemaal op mijn hoofd citeren. Soms denk je, de mensen weten het allemaal al. Maar dat valt in de praktijk dan wel eens tegen. Er staat in vers 20, ik heb het maar even uit zijn verband gerukt. Er staat, ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. Doch niet meer ik. Christus leeft in mij. Dat is het. Christus leeft in mij. De wijnstok leeft in de rank. Het leven van de wijnstok wordt openbaar in de rank. De levenssappen van de wijnstok zijn de sappen van die in de rank openbaar worden, zijn de sappen van de wijnstok. Het is een reproductie. Dat is het participeren. Een deel hebben aan. En dat is gemeenschap. Oefenen. En mijn broeder en zuster, we hebben een deel aan Christus. Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is het. En ik ga door naar de Colossensebrief. In het derde hoofdstuk. Colossensen. Daar staat, vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, Zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Zo zeggen, dan heb je de ware wijnstok. Niet op aarde, maar daarboven, hierboven. Hoofdstuk 3, vers 1. Die gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven. We zijn met Christus opgewekt. We zijn geplaatst op een totaal ander niveau. We zijn een nieuwe schepping. Daar gelden de principes en de beginselen van deze wereld niet. Daar gelden andere principes. En broeder en zuster. Andere beginselen. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Je kunt de dingen van boven alleen maar bedenken door het woord. Dat kun je niet door te gaan mediteren en zomaar bij yoga zo wat ergens te gaan zitten en te gaan mediteren en dan allerlei dingen bedenken die in je hart opkomen. Hè? Dat is in vandaag en dat werkt dan zogenaamd ontspannend. Maar de meesten gaan ermee de vernieling in. Bedenk de dingen die boven zijn. Er zijn dingen boven. Die van boven zijn. Die niet met de dingen van deze wereld te maken hebben. Op een totaal ander niveau liggen. Bewoon een andere wereld. In Christus. Gezet in hemelse gewesten. En vandaar staat, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. We zijn aan die wereld gestorven. Broeders en zusters. En uw leven is met Christus verborgen bij God. Dat is het geheim. Daar ligt ons leven. En even verder, vers 4. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is. Hij is ons leven. Alleen niet meer ons eigen leven. Hij is ons leven. Zijn blijdschap is onze blijdschap. Omdat mijn blijdschap in u blijven. En uw blijdschap vervult zij. Het is zijn werk. Het is zijn kracht. Mijn broer, dat is het. Hij is ons leven. En dat betekent nog eens. De terzijde zetting van alle gevoel van eigenwaarde. En daar ligt het probleem. En daar wil de meeste geloven niet aan. De meeste gelijk christen kun je veel beter warm maken voor een zaak. Als je ze in actie brengt, in beweging brengt. En mee dat is wat voor de Heer kunnen doen. Broeder en zuster, en ik heb al gezegd gisteren. Dat ga je dan vaak doen om daarmee je ongeestelijkheid ook nog een keer te camoufleren. Dan maar activiteit, alsof het dat is. Een soort zelfbevrediging. Een gevoel van zelfbehagen. Ik heb het maar gedaan. Maar al die dingen kun je rustig vergeten. Er is een lied dat zegt en dat zingt en we zingen, het staat in de bundel. O, niets te zijn, gans niets te zijn, slechts zittend aan zijn voet, maar wordt men daar ontzaglijk groot. Nee, dat is het nou juist. O, niets te zijn, niets te zijn. Maar dat willen we niet. Het gaat dwars tegen onze natuur in. Het evangelie is niet de mens. De mens denkt dat hij iets is. En er zijn christen helaas en misschien te goede trouw, die denken dat ze iets zijn. En willen ze laten gelden. Geldingsdrang. En maken brokken. Maken de dingen stuk. Mijn broeder, zodra ik iets wil zijn, mag ik brokken. Ten koste van anderen. En ten koste van de zaak van de Heer. En ten koste van de Heer zelf. Want ik ben hier niet op aarde om hier iets te zijn. Ik ben hier op aarde om niets te zijn. Ik ben hier op aarde omdat Hij zichzelf in en door mij wil openbaren. Daar gaat het om. Christus is ons leven. En alle roem is uitgesloten. Het is alleen maar genade. En als straks zal blijken in de eeuwigheid dat er iets was waarin God behagen gevonden heeft, zal het alleen datgene kunnen zijn wat Christus zelf in en door mij gewerkt heeft. Heb ik dan geen verantwoordelijkheid? Jawel. Blijven in hem. En dat zeg ik niet zomaar. Dat is iets wat... Ja, laat ik maar zeggen wat je dan doen kunt. Dat is een voorwaarde. Bedenk, zoek, wees ermee bezig. Laat je gedachten op gericht zijn. Dat denken, te van de week al gezegd, is zo ontzaglijk belangrijk. Waarop is uw denken gericht? Waar ben je mee bezig? Wat vervult je geest? En mijn broeder en zuster, wij die wederom geboren zijn. Wij die levend gemaakt zijn. Wij die verlicht geworden zijn. Wij die in staat zijn door de wedergeboorte om de dingen van God te begrijpen. Dat God aan ons kwijt kan. Dat we met God kunnen communiceren. Het is beneden het niveau. Als we ons laten leiden door het begin van de wereld. Van doen, zelf presteren. zelfmanifestatie en al dat soort dingen meer. Geldingsdrang, jaloezie, naijver en noem maar op, de werken van de vlees. En soms kunnen er ook heel vrome werken zijn. Daar spreekt Colossens er namelijk over. Maar het heeft geen enkele waarde, broeders en zusters. Alleen dat wat Christus in ons openbaart. En het geheim is blijven, altijd blijven in hem. Laat je er niet van afbrengen. Want u verliest uw blijdschap. U blijft niet volkomen. Maar bedenk dat u niet belangrijk bent. Dat het alleen gaat om de persoon van Christus. Christus in ons. Christus leeft in mij. En dat is een leven dat voldoening schenkt. En dan komt de vrucht. Dan wordt de Vader verheerlijkt. Nog eens. Zonder mij kunt gij niets doen. Laat u geen enkele last opleggen. Laat u niet van de wijs brengen. Maar bedenk dat er weer één weg is. Tot waarachtig geestelijk. Wedergeboorte. Dat is de absolute voorde. Eenheid. Een rankende wijnstok. Een lid van het lichaam. Een nieuwe schepping. En uit die eenheid, gemeenschap. Dat is levende praktijk. Gemeenschap. Gemeenschap. En die gemeenschap wordt gerealiseerd door gemeenschap met het woord. Want al wat ik van hem ken. En alle geestelijke zegeningen. En alle heilsgeheimen. Ik heb er één bron waaruit die put. En waaruit die informatie komt. En dat is dit woord. Dit levende en eeuwig blijvende woord van God. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is hetzelfde als Christus in u. Dat is hetzelfde. Wordt vervuld met de geest. Precies hetzelfde. Dat is leven de wijnstok. Woord van Christus wonen rijkelijk in u. En dat is nou juist wat de gelovigen nalaten. En dat is juist wat er precies in vele gemeenten ontbreekt. Woorden van die en woorden van die en woorden van die en woorden van die. En woorden, woorden, woorden. Maar het niveau blijft naar de beginsel van deze wereld. Vroom, maar niet geestelijk. En soms is het moeilijk om te onderscheiden. En dat is onze taak ook niet. Ik kan me een ander niet beoordelen. Integendeel, broeders en zusters. Maar ik lees in de Hebreeënbrief dat het woord van God een tweesnijdend scherp zwaard is, dat doorgaat tot de verdeling van dat wat van de ziel en van de geest is. Sommige dingen, die misschien in het uiterlijk volkomen gelijk zijn, komen toch uit een verschillende bron. En dat is alleen wat de Heer beoordelen kan. En dan nog één opmerking. Vrucht dragen. Broeders en zusters, wat is dat? Hierin wordt de Vader verheerlijkt. Levens. Gemeenschapsleven openbaart zich en vrucht. Dat heeft niet in de eerste plaats te doen met de werken die we verrichten. En zeker niet te doen met het aantal zielen wat we voor de Heer gewonnen hebben. Daar heeft God sommige mensen speciaal toegeroepen. Het is natuurlijk een geweldige vreugde als je zielen tot de Heer mag brengen. Maar dat is voor een ieder niet gegeven. Maar vrucht, mijn broeder en zuster, heeft te maken niet met wat ik doe, maar wat ik ben. Ik heb het geweldige voorrecht uit een gezin te komen. 5 broers, 2 zusters. Die alle belijden de Heere Jezus te kennen. En daarvan ook getuigenis geven. En mijn vader is al lang overleden. Ik heb al gezegd, mijn moeder leeft nog. En we hadden een keer een familiereunie altijd op haar verjaardag, vroeger op eerste kerstdag. En dan waren we bij elkaar. En dan verbaasden we onszelf erover dat we, hoewel we gewoon ook broers en zusters van elkaar waren, dat we ook geestelijke broers en zusters van elkaar waren. Broeders en zusters. En dat we eigenlijk nooit op gesprekstof verlegen zaten. En toen hebben ze gevraagd, moeder, wat heb u toch gedaan? Dat al uw kinderen het eigendom van de Heer zijn. En weet je wat ze zei? Ik zal nooit vergeten. Ze zei, ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan. En toch waren we er allemaal overtuigd dat zij een stempel gezet heeft op ons leven. Omdat ze niks deed. Maar ze openbaarde wel het leven van Christus. niks doen, hoe niets te zijn. En als je zegt, moeder, heb je nou zoveel vrucht gedragen? Wat ben ik nou? Nee, vader die ging uitspreken. Die ging evangeliseren. Die ging, zoveel die tijd had, nadat hij onderwijzer was, zijn leven besteden de dienst van de Heer. Maar ik ben met mijn kinderen bezig geweest, enzovoort, enzovoort. Ik had een opdracht. Niets gedaan. Kijk, broeders, zusters. Vrucht heeft te maken niet met je doet wat je bent. Te maken met je karakter. Martien heeft het al geciteerd bij de opening van deze samenkomst, de Galaten 5. De vrucht van de geest is wat? Liefde. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dan gaan we door. Een negenvoudige vrucht van de heilige geest. Dat is ware vrucht. Dat is de vrucht in geestelijke zin van de wijnstok. Liefde. Dat zijn de deugden van de Heer. Dat zijn eigenschappen die in de natuurlijke mens niet voorkomen. Ik ben niet liefdevol. Ik heb geen blijdschap. Ik ben niet langmoedig. Ik ben niet zachtmoedig. Ik ben niet zelfbeheersend. Van nature, nee. Het is volkomen anders dan wat ik in wezen ben. Van nature. Het zijn de kenmerken van het nieuwe leven. Het leven van Christus. En het wonder is als je in Christus blijft. Dat het de Heilige Geest is die die kenmerken van dat leven, die deugden van Christus in ons teweeg brengt. En die worden gezien, niet door jezelf hoor. Niet van, ik ben zo liefdevol, maar heb ik toch een vrucht gedragen en ik ben toch zo langmoedig en ik ben zo zachtmoedig, heb je het alweer. Ik, allemaal ik. Nee, weet je wat is? Dat merk je zelf niet, maar dat merkt een ander wel. En de Heer. Ik hou echt op, het wordt net als gisteravond. Ik hou echt op, maar moet u luisteren. Er was in Bodegraven een zuster. Toen nog een vrouw, nog geen zuster, die onze samenkomst bezocht met de man. En die kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus en werd behouden. Haar man niet. Ze kwamen uit wat wij noemen zware kringen. En die vond dat dat zomaar niet kon. Hoewel hij het wel begeerde. En daar was ze erg verdrietig om. Er ging een hele tijd al voorbij. En toen ze een keer zei, komt hij eens een keer op een verjaarsvisite. Op een zondagavond. Na de dienst. En dat hebben we toen gedaan. En we kregen een gesprek ongezocht. Waar een man ook bij was. En toen zei ze, ja, broeder Kleinhaneveld, ik weet wel dat ik behouden ben, maar ik heb nog zoveel tekortkomen en soms twijfel ik, want enzovoort, enzovoort. U kent het wel. En ik had nog geen woord geantwoord. Toen zegt de man, die zei nooit zoveel, zegt nog nooit zoveel. Maar die zei, hij was er zelf niet tot geloof gekomen, die zei, nou vrouw, dat moet je nu zeggen. Want sinds jij bekeerd bent, ben je veel liever geworden. En diezelfde avond kwam de man ook tot geloof in de Heer Jezus. Ja. Als een ander maar ziet, hè. Dat is het. Je hebt de belofte. Die in mij blijft. Dat is geen niet twijfelachtig. Die draagt veel vrucht. Daar kunt u zeker van zijn. Maar die vrucht is niet voor u. Daar geniet de Vader van. Want we leven voor hem. Door onze Heer Jezus Christus. Zullen we samen danken. Getrouw en liefdevolle God en Vader in de hemel. Wij willen u hartelijk danken dat gij uzelf geopenbaard hebt in de Zoon. De Heer Jezus Christus. En dat we door hem u hebben leren kennen. We danken u dat dat het eeuwige leven is. En we danken u dat gij ons door uw geest geschapen hebt in Christus. Tot een nieuwe schepping. Dat we mogen leden zijn van de ware wijnstok. Dat ons leven u verheerlijkend, u tot een aangename geur mag zijn. Heer, door Christus Jezus. We danken u dat wij die eertijds verbonden waren met de oude schepping en die niet konden behagen. Nu een nieuwe schepping zijn. En vanuit de nieuwe schepping u kunnen verheerlijken. Dat u vreugde en voldoening vindt in het leven van uw kinderen.
Heere, vergeef het ons dat wij nog zo vaak hetzelfde willen doen. Dat we onze positie vergeten. Dat we niet meer bedenken de dingen die boven zijn. Dat we ze laten afleiden. En dan teleurgesteld worden en disillusies hebben. En dan trachten onze deugden, die vaak ondeugden zijn, te verkondigen, Heer. Maar we danken u dat gij ons altijd weer door uw woord terecht wijst. En de knop weer altijd bijstelt. En dat we altijd weer door uzelf vermaand worden om te blijven in Christus. En te bedenken dat we zonder hem niets kunnen doen. We danken u voor die bron des levens. We danken u voor die levensfontein. We danken u, Heer, voor het wonder der genade. Dat Christus leeft in mij, in ons. Heer, geprezen zij uw naam, ook voor deze morgen. En bovenal dank voor Christus Jezus, uw Zoon, onze Heiland, onze Heer die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.